Nee, want Remco's stem is altijd wat dieper. En dus...
Dat komt door mijn grote idool met dezelfde initialen, moet ik wel even hierbij opmerken. Ron Brandstede.
Welkom in de wereld van aerobic dancing. De wereld van fitness en fun. Meet je hartslag, of nog leuker, meet de hartslag van de ander. We beginnen uiteraard met een warming-up. 3 oefeningen. Warming-up, want je kan zoiets niet zomaar doen natuurlijk.
Dokter Breuker, mag je me ook noemen.
Dokter, ik ben zo bang.
Je heeft uw paper niet gehaald.
Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haaks College. Met deze keer. Alles over de Koreaanse oorlog, geschiedenisles dus, want de huidige ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea kun je pas echt goed begrijpen als je de context van die oorlog kent. Mijn naam is Annette van Soest en tegenover mij zit aan zijn eigen keukentafel Remco Breuker. Remco, als eerste gefeliciteerd, want de documentaire Dollar Heroes, waar jij aan hebt meegewerkt, die is in de prijs gevallen.
Ja, nee, super gaaf. Een documentaire over een onderwerp waar ik vaker onderzoek naar heb gedaan in het verleden. Noord-Koreaanse dwangarbeid, moderne slavernij. Ook vooral in Polen en de EU.
North Korea is the biggest illegal job agency in the world.
Dus gedaan met een team van onderzoeksjournalisten en documentairemakers. En is bekroond.
Ja. Met een gouden nimf.
Een gouden nimf, ja.
Kende jij die prijs?
Nee.
En waar dacht je aan toen je dit hoorde?
ik dacht toch wel aan de beste soft erotische film van het jaar of zo. Maar nee, dat is het niet.
Helaas heb je niet 2 prijzen gewonnen. Want wij hebben met deze podcast misgegrepen bij de Dutch Podcast Awards.
Ja, heel erg zonde. Ik ben heel erg blij met de nominatie. Maar...
En heel erg blij met alle stemmen die onze luisteraars hebben uitgebracht. Ja. Dus dank jullie wel daarvoor. We zijn het net niet geworden, maar het scheelde niet veel. Ik was daarbij op het feestje, maar jij niet, want je was in Seoul.
Ik zat op mijn hotelkamer via het internet mee te kijken, maar ik was in Seoul. Ja.
Is je daar nog wat opgevallen?
Ja, ik zat in een hotel midden in het centrum en wat daar toch wel opvalt op zaterdag, is altijd de dag van demonstraties, hebben mensen vrij, dat er hele grote demonstraties waar slecht over verslag wordt gedaan in de media aan de gang zijn tegen de president.
Slecht verslag van gedaan of geen verslag van gedaan?
Bijna niet. Ik had het wel gelezen voordat ik ging. Ik dacht dat een paar honderd mensen zouden zijn. Maar het waren 10.000. En die komen elke zaterdag daar demonstreren.
Wat voor mensen zijn het?
De rechterkant van het politiek spectrum. En dan alles van rationeel rechts tot hartstikke gevaarlijke gekkie rechts. Veel mensen, veel oudere mensen ook. Het is toch echt een generatiekloof die je daar ook wel ziet demonstreren. En die willen dat de president opstapt. Dat was dan echt de vooraan de demonstratie met nog redelijke meningen. En of je het ermee eens bent of niet. En achteraan de demonstratie werd er om doodstraf vervolgd voor politici en ambtenaren gevraagd die niet goed bevielen. Dus dat was toch echt wat minder geslaagd.
Is dit iets nieuws voor jou? Want als er iedere zaterdag wordt gedemonstreerd, wat is hier dan nieuw aan en waarom wordt er niet over geschreven?
Nee, er is niks nieuws aan. Tijdens de conservatieve president hiervoor werd er ook gedemonstreerd. Nou, dat liep uit op haar uiteindelijk op haar impeachment, haar afzetting. Dat er tijdens deze president ook elke week werd gedemonstreerd, wist ik. Heb ik ook eerder gezien, maar ik wist niet dat het er zoveel waren. Daar stond ik al van te kijken. Een paar honderd mensen die in tentjes voor het gemeentehuis staan, dat is meestal zoals het gaat daar, is één ding. Maar echt tienduizenden mensen die in een lange optocht de halve zaterdag de weg bezet houden. Ja, dan heb je toch over andere dingen.
Remco, straks dus alles over die Koreaanse oorlog. Maar voordat we de geschiedenis induiken, kijken we eerst even naar het Korea van nu. Er is belangrijk nieuws. De Chinese president is op staatsbezoek in Noord-Korea.
Ja, nou, dat is natuurlijk niet helemaal toevallig dat hij dat doet op het moment dat wij een podcast opnemen, maar goed. Ja, hij is daar en dat is voor het eerst in 14, 15 jaar dat er weer een Chinese president in Noord-Korea is.
En jij zegt altijd, we moeten niet zo kijken naar China. Ja. Er gaat te veel aandacht naar China, maar in dit geval denk ik dat we wel moeten opletten wat daar
gebeurt. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik zeg ook niet dat we niet moeten kijken naar China. Nou, trouwens zeg ik af en toe wel, maar goed. Wat ik dan bedoel is dat je niet exclusief naar China moet kijken. Maar dit is wel een belangrijk moment, want eigenlijk wordt hier gezegd door Xi en door Kim Jong-un. Hey Trump, je kan beter even opletten, want anders gaan de dingen niet zoals jij dat misschien zou willen. En het is ook eigenlijk een klap in het gezicht van de Zuid-Koreaanse president. Want het blijkt dat de route die via hem naar het Witte Huis loopt gewoon eigenlijk doodgelopen is.
China is de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van Noord-Korea. Dus heel vreemd is het natuurlijk niet dat ze elkaar opzoeken. Maar waarom gaat Xi nu naar Noord-Korea?
Nou ja, dat is lastig te zeggen. Ze hebben elkaar al 4 keer ontmoet, is de 5e keer. En al die 4 keren is Kim Jong-un naar China gegaan. China is de grootste, dus op zich ligt dat voor de hand. Maar het werd wel tijd dat het andersom ook een keer zou gebeuren. En ook vooral om Amerika dit te laten zien. Dat dit een verenigd front is, tot op zekere hoogte. Ik neem ook aan dat Xi gaat praten over de Noord-Koreaanse toetreding tot de Belt and Road Initiative. Dus dat grote megalomane project waarin eigenlijk China de hele wereld mee in handen wil krijgen.
Die nieuwe zijderoute.
De Zuid-Koreaanse ambassadeur heeft verleden week, toen ik in Zuid-Korea zat, zijn geloofsbrieven aan Xi Jinping aangeboden. En toen meteen voor het ten overstaan van de hele wereld gezegd: zoals je weet willen wij graag toetreden tot de Belt and Road Initiative, tot de nieuwe zijderoute. Dat is nogal iets. Dat is echt nogal iets hoor. Als dat gebeurt, dan en Noord-Korea doet mee, dan gaat het impact hebben die wij hier gaan voelen in de EU qua economie.
Dat gaat ons raken op een negatieve manier.
Ja, Zuid-Koreaans kapitaal, Zuid-Koreaanse cutting-edge technologie, Noord-Koreaanse spotgoedkope slavenarbeid en een treinlijn die loopt van Busan in het zuiden van Zuid-Korea langs Pyongyang, Beijing, helemaal tot in Rotterdam.
Dat bezoek van de Chinese president, haalt Kim Jong-un daar nog speciale dingen voor uit de kast? Is het een big happening?
Ja, het is een big happening en dat is ook van beide kanten is dat zo ingezet. Dat had heel anders kunnen zijn. Xi had het ook wat meer bescheiden kunnen houden. Maar Xi Jinping heeft zelf een brief gepubliceerd in de Noord-Koreaanse partijcourant. Waarin hij dus het heeft over zijn grootste plannen voor Noord-Korea en China samen. Dus nee, alle vlaggen worden wel echt, alle zeilen worden hier buiten bijgezet en alle vlaggen uitgehangen. Het is een heel groot ding.
Tijd voor keiharde K-pop om onze naam eer aan te doen en omdat jullie het van ons gewend zijn. Met deze keer een speciaal verzoekje van onze stagiair Puk. En de plaat die zij helemaal grijs draait is Save Me van, hoe kan het ook anders, onze huisband BTS.
En goed gekeurd?
Ja, lekker nummer. Het is een oudje volgens mij. Ik zie dat hij uit 2016 komt. En wel al 400 miljoen keer bekeken.
Ik kan me voorstellen.
Wat vind jij ervan?
Ja, lekker nummer. Ik heb me laten vertellen trouwens dat er binnenkort een K-pop feest aankomt. Een K-pop feest, sorry, dat is beroepsdeformatie. Heb je iets over gehoord?
Ja, ik heb dat ook gehoord. Ah. Ik weet niet, zijn wij uitgenodigd eigenlijk?
Volgens mij zijn we te oud.
Zullen we? Hoogste tijd voor de geschiedenisles over de Koreaanse oorlog. Een must voor iedereen die de huidige toenadering tussen Noord en Zuid wil begrijpen, met al zijn bijkomende gevoeligheden. En deze oorlog heeft verschillende bijnamen. Zo wordt hij de bloedigste oorlog genoemd, de vergeten oorlog. Daar hebben we het zo over. Maar we beginnen natuurlijk eerst bij de meest basic vraag. Waar ging die oorlog nou eigenlijk over?
Heel simpel gezegd over de heerschappij over het Koreaanse Schiereiland. Het is toch... Het Schiereiland ligt heel strategisch tussen Japan, China en Korea in. Na de Tweede Wereldoorlog, toen Korea was bevrijd van het Japanse koloniale juk. Korea was ingelijfd geweest als kolonie door Japan vanaf 1910. Werd bevrijd. En toen konden de twee grootmachten op dat moment niet eens worden over wie het Koreaanse Schiereiland onder zijn bewind zou krijgen. Dus de Sovjet-Unie, toenmalige Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Dus ze hebben toen, zonder de Koreanen daarbij te betrekken, het land in tweeën gedeeld over de 38ste breedtegraad. Ten noorden daarvan was voor de Sovjet-Unie, ten zuiden voor de Verenigde Staten. En de Koreanen hadden nakijken. Die wilden een verenigd land met verkiezingen en dat is allemaal nooit gebeurd.
Wat was het start zijn van de oorlog?
De oorlog is een paar jaar later, eigenlijk 5 jaar later ontstaan. Dat was op 25 juni 1950 toen Noord-Korea met veel geweld Zuid-Korea binnenviel. Dat is trouwens iets wat de huidige Zuid-Koreaanse president net heeft ontkend dat het gebeurd is in Zweden. Toen hij daar een officiële toespraak hield, had hij het over dat Noord- en Zuid-Korea wel elkaar bedreigden, maar nooit met elkaar gevochten hadden of nooit een ander land hadden binnengevallen. Nee, er is ook wel wat kritiek op geweest, want dat standpunt dat hij vertolkt, dat is lange tijd zelfs illegaal geweest in Zuid-Korea om te ontkennen dat Noord-Korea binnenviel. Het is ook heel makkelijk aan te tonen dat het Noord-Korea was die binnenviel en niet Zuid-Korea dat Noord-Korea binnenviel. Maar het Noord-Koreaanse verhaal vertelde de Zuid-Koreaanse president.
En waarom?
Ja, dat is mijn vraag ook. Om Kim Jong-un niet boos te maken, neem ik aan. Omdat de man in zijn leven nooit een geschiedenisboekje heeft gelezen, wat ik moeilijk voor te stellen vind. Ik weet het niet, het was wel even schrikken toen ik dat hoorde.
Maar het is dus bijna op de dag af 69 jaar geleden.
Ja.
Je noemde al wie erbij betrokken waren. De VN greep in.
Ja.
Wat was de rol van de Verenigde Naties?
Ja, wat er gebeurde is, Noord-Koreanen hadden de Zuid-Koreanen echt, en de Amerikanen die er toen ook zaten, verrast. Dus binnen een paar dagen was het hele Zuid-Koreaanse leger, wat er nog van over was, en het Amerikaanse leger hadden zich teruggetrokken helemaal in Busan, het zuidelijkste puntje van Zuid-Korea. En ze zouden daar niet heel lang meer hebben uitgehouden waarschijnlijk. Amerikanen hebben toen hulp gevraagd aan de VN. Dit is niet goed, dit gaat tegen alle verdragen in. Er wordt een vreedzame natie, dus een staat wordt binnengevallen. De VN heeft toen een leger gestuurd, tenminste is toen een leger geformeerd. Dat is onder de VN-vlag gestuurd. En formeel is het nog steeds het VN-leger dat in de Zuid-Korea zit.
Formeel?
Het zijn allemaal Amerikanen. Ja, maar er is nog steeds een overleg met de vertegenwoordigers van de toenmalige deelnemers aan de VN-macht.
Ja, want er is nooit een vrede ondertekend. Hè?
Nee, dat hoor je inderdaad heel vaak. Maar sinds de wapenstilstand is er ook geen oorlog meer geweest. Dus de facto is er een vrede.
Nederland was er ook bij betrokken.
Ja.
Via de Verenigde Naties.
Ja.
Hoe kwam dat?
Ja, Nederland had natuurlijk net politieke acties in Indonesië gevochten. Had net de Tweede Wereldoorlog achter de rug. Ze waren niet heel blij om te gaan. Maar ja, als de Verenigde Staten roepen, dan is natuurlijk de Nederlandse reactie over het algemeen, als ze zeggen spring, zeggen wij hoe hoog. Wat ook niet hielp, is dat de Marshallhulp anders misschien zou worden gecanceld.
Ja, dus we sprongen onder dwang.
Dus Nederland is gesprongen en we sprongen 5000 manschappen hoog.
Dus de Nederlandse soldaten stonden niet te trappelen om naar Korea te gaan?
Nee, Nederland was compleet onvoorbereid. Het leger dacht ook dat ze eigenlijk naar de tropen gingen, min of meer. Dus en Korea is in de winter een van de koudere landen ter wereld. Een stuk kouder dan Nederland. Maar ze had alleen maar zomeruniformen bij zich. Dus Nederland was slecht voorbereid. En heel veel jonge soldaten stonden niet te trappen. Die hadden de oorlog meegemaakt. Die waren in Indonesië geweest. En het waren toch vaak de Indiëgangers die ook naar Korea doorgingen. Dus veel soldaten stonden niet te trappelen. Ja.
Onder de jongens die wel gingen, of mannen, ook bekende namen.
Zeker, ja. Iemand, zeker als je van vechtsporten houdt zoals ik zelf, iemand als John Blooming. Dat is niet zo lang geleden overleden, op gevorderde leeftijd. Een legende in vechtsportland. Begonnen als judoka en naar verluid de enige man die Anton Geesing kon verslaan en ook heeft verslagen. Maar zat bij een rivaliserende bond, dus kon niet naar de Olympische Spelen.
Het had allemaal heel anders
kunnen lopen. De man die karate in Nederland heeft geïntroduceerd. Die naar Japan is gegaan om daar karate te leren. En in Korea ook heeft gejudo'd. Hij heeft zich, als ik goed heb, als 17-jarige al aangemeld. Gelogen over zijn leeftijd en 3 keer bijgetekend. Dus iemand met een bona fide oorlogsheld verleden.
Kregen Nederlanders eigenlijk veel mee van die oorlog? En van wat onze jongens daar meemaakten?
Relatief weinig lijkt het. Ik weet zeker dat er in de politiek en in de legerleiding veel over werd gesproken. Maar als je de kranten leest, veel minder dan je zou verwachten. Ook omdat men ontzettend moe was, neem ik aan, van de Tweede Wereldoorlog, van de politieke acties. Er is relatief weinig aandacht geweest en dat is nog steeds zo.
Voor Nederland was het de bloedigste vredesmissie ooit, met 122 doden.
Ja.
Het wordt over het algemeen ook de bloedigste oorlog genoemd. Hè? Hoe komt het aan die bijnaam?
Ja, nou, om te beginnen met Nederland. Er zijn heel veel soldaten gesneuveld omdat er zo knijterhard gevochten werd om al die heuvels en die bergen waar de Noord-Koreanen verschanst zaten en later ook de Chinezen, om die te veroveren. En om ze ook weer in handen te houden toen de Chinese tegenaanval eenmaal op gang kwam. Het was zo bloedig, werd zo hard gevochten dat zelfs de Nederlandse commandant van het regiment daar om is gekomen in de strijd. En dat gebeurt in moderne oorlogsvoering eigenlijk niet. En die zitten veilig toch wel achter linies. Hij vocht mee. Hij is omgekomen, overste Den Ouden. Als het gaat om de andere legers, de Amerikanen, ja, die zijn ontzettend veel mensen kwijtgeraakt. Meer dan 50.000 doden. En dat wat veel is voor een heel kort conflict eigenlijk. Het is maar een jaar gevochten. De oorlog heeft 3 jaar geduurd, maar het is eigenlijk maar echt een jaar lang hard gevochten. En voor de Koreanen zelf is het is ongelooflijk bloedvergieten geweest. Waarschijnlijk 5 miljoen doden, voornamelijk burgerdoden. En dat is iets wat je daar zie je de weerklank nog steeds vandaag de dag. En dat is ook wel een van de redenen waarom het misschien een vergeten oorlog is. Er zijn ontzettend veel slagpartijen geweest aan beide kanten, waar Noord-Koreanen en Amerikanen en Zuid-Koreanen zich schuldig hebben gemaakt. Slagpartijen van burgers.
Hoe kwam dat?
Ja, de oorlog ging op en neer. Het eerste, je moet je voorstellen dat de Noord-Koreanen kwamen vanuit het noorden binnenvallen, veroverden Seoul in een paar dagen en stoomden helemaal door naar het zuiden. En die werden toen weer teruggeslagen toen het VN-leger zijn opwachting maakte. En toen MacArthur met een hele beroemd geworden amfibische operatie helemaal bij Seoul landde en doorstootte naar het noorden. Dus Seoul is een paar keer veroverd door allebei de legers. Wat betekende als je links was en Zuid-Koreaanse leger en Amerikanen veroverde het, was jij de sigaar. Maar was je rechts, dan was het precies andersom. Nou, links zijn slechte termen die ik eigenlijk gebruik. Maar goed, werd je geacht communisten zijn of kapitalist. En dat heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. Eén anekdote die ik echt niet zal vergeten. Was een vrouw die had de oorlog overleefd. En die heeft aan een documentairemaker het volgende verhaal verteld. Dat de Noord-Koreanen een dorp binnenvielen. En een van haar zoons was pro-Noord-Koreaans. Er vielen veel doden. Toen kwamen de Zuid-Koreanen. Die namen haar zoon gevangen. Dus haar zoon die pro-Noord-Koreaans was. Die hebben ze voor haar ogen doodgemarteld, zijn lever eruit gesneden en haar laten bakken en opeten op straffen van de standrechtelijke executie van de rest van haar kinderen op dat moment.
Zo.
Dus je begrijpt wel waarom dit een vergeten oorlog is. Ook in Zuid-Korea wordt heel veel over gepraat. Tegelijkertijd er zijn zoveel van dit soort extreem bloedige verhalen. Het is een burgeroorlog. Het zijn vaak de ergste soort oorlogen. Oorlogen zijn natuurlijk altijd verschrikkelijk, maar er is zoveel losgekomen na het koloniale verleden. Dat je begint een voorstelling te kunnen maken van hoe er 5 miljoen mensen hebben kunnen omkomen.
In dat ene jaar?
Ongeveer. Ja, ja. En dat is ook een van de redenen waarom, als je kijkt nu, en er wordt vaak de rechterkant van het politiek spectrum in Zuid-Korea wordt vaak verweten dat ze niet met het noorden willen praten. Dit zijn de trauma's die zij en de kinderen hebben opgelopen. En dat trauma's worden doorgegeven, dat weten we ook hier. Die kunnen tot in de derde generatie naklinken. Dus het gaat niet alleen om of Noord-Korea betrouwbaar is of niet. Maar hoe ga je om met jouw familiegeschiedenis als je weet dat jouw familie, in Noord-Korea geldt hetzelfde als de Amerikanen of de Zuid-Koreanen, jouw familie vermoord hebben op akelige wijze. En dat is een van de problemen waarom Noord- en Zuid-Korea vandaag de dag nog steeds heel moeilijk bij elkaar kunnen komen.
Ja, en je noemt het al een paar keer, hè? Die vergeten oorlog, ja. Maar niet in de Korea zelf. Hoe noemen de Zuid-Koreanen het eigenlijk?
Ja, die noemen het echt gewoon met de datum, dus Yukio, dus 25 juni, de datum van het begin van de oorlog. Formeel heet het ook wel de Koreaanse oorlog, ook in Koreaans, Hanguk Jeonjang. Maar meestal wordt er gewoon gezegd Yukio, dus de 25 juni. Een vrij neutrale benaming.
En hoe ging die in Noord-Korea in de boeken?
In Noord-Korea, in Zuid-Korea is deze oorlog geëindigd in een wapenstilstand. In Noord-Korea is deze oorlog geëindigd in een overwinning voor Noord-Korea. En daar heet het ook de grote vaderlandsbevrijdingsoorlog. Ja, daar is nog wel enig historische werk onderzoeken voor nodig om dat weer recht te brengen.
Echt een tegenstelling,
ja.
Dus.
Ja, absoluut.
En hoe werkt dat dan door? Je zei al van je moet die trauma's weten om te kunnen snappen waar het wringt,
ja,
in de tegenwoordige tijd. Kan je nog een voorbeeld geven van hoe dit allemaal doorwerkt in de spanningen, in het conflict en, ja, en in de toenadering?
Ja, nee, je kan ook kijken bijvoorbeeld naar hoe het in Noord-Korea wordt gezien. Daar worden massaslachtingen begaan door de Amerikanen. Die zijn ook wel echt begaan, hoor. Het is ook wel echt gebeurd. Worden enorm uitvergroot. En daar worden musea aangeweid. Dat is het enige wat gebeurd is. Noord-Korea heeft nooit wat fout gedaan. Ze hebben zelf niet onschuldige burgers om het leven gebracht. En de Amerikanen wel. En dat is een hele belangrijke manier geworden voor het regime om het volk onder controle te houden. Waarin Noord-Koreanen zijn heel rationeel, net zoals jij en ik. Noord-Koreanen eigenlijk de keuze krijgen voorgeschoteld. Nou ja, prima, je kan van ons afkomen als je dat wil, maar wij beschermen jullie tegen de Amerikanen. En de Amerikanen zijn altijd nog een keertje erger, 10 keer zo erg als wij zijn. Denk wat er met je oma is gebeurd of je opa. En elke Noord-Koreaan kent ook wel familieleden die zijn omgekomen in de Koreaanse oorlog. Noord-Korea was zo plat gebombardeerd dat tegen het einde van de oorlog de Amerikaanse bommenwerpers met volle bommenluiken terugkwamen. Anekdote, ik weet niet of het waar is, maar een van de piloten zou hebben gezegd bij terugkomst: ain't nothing left to bomb, sir. Het was plat, er was niks meer. En dat is ook als je nu als historici, zeker historici zoals ik eigenlijk ben, mijn middeleeuws historicus, naar Noord-Korea stuurt of zelfs Zuid-Korea. Waar zijn al die historische gebouwen die Japan wel heeft? En Japan heeft toch wel echt geleden ook in het laatste deel van de Tweede Wereldoorlog. In Zuid-Korea, in Noord-Korea is het niet anders. Als je naar een historisch gebouw gaat, dan staat er vaak een tempel gebouwd in de 8e eeuw. En toen de Japanners binnenvielen in de eind 16e eeuw, in brand gestoken, vernietigd, weer opgebouwd in de 17e eeuw. Weer vernietigd door de Japanners in begin 20e eeuw, weer opgebouwd. En weer vernietigd tijdens de Koreaanse oorlog in 1963 weer opgebouwd. Zo, ja. Er was niks meer over van het land.
Ik wil met jou naar een belangrijk keerpunt in de oorlog. Dat was de slag om Incheon.
Ja, waar nu het internationale vliegveld is. De haven van Seoul eigenlijk. De oorlog was natuurlijk heel rap begonnen. De Noord-Koreanen hadden binnen de kortste keren eigenlijk het hele Zuid-Koreaanse leger naar het zuiden gedreven. En de Amerikanen ook. De VN besloot toen tot interventie, maar kwamen uiteindelijk niet verder. Het leger zat vast in het zuiden. Langs de rivier, de Nakdong-rivier, in het zuiden van Zuid-Korea. Om eigenlijk uit die padstelling te ontsnappen, heeft MacArthur, natuurlijk iemand met een enorm verleden als uiterst briljant stratege in de Tweede Wereldoorlog, besloten om een amfibische invasie te lanceren. Dus hij is met veel schepen in de nacht vertrokken langs de westkust van Zuid-Korea, helemaal opgestoomd naar wat nu de haven van Seoul is. En daar heeft hij zijn troepen aan land gezet. En dat was volledig onverwacht. De Noord-Koreanen waren er niet op voorbereid. Er is ook net een film over verschenen, Battle for Incheon, met Liam Neeson als MacArthur.
Sir, if I may.
Yes.
This operation could entail many casualties. Should we proceed?
Bizar slechte film trouwens, maar wel heel leuk om te kijken.
This is the riskiest military operation that I've ever encountered. Why the fixation on Incheon?
September 15th, 0100 hours. I will land on Incheon. Open the way for me, son.
Ik heb net nog in mijn hotelkamer in Seoul ook weer gekeken. Er wordt vaak uitgezonden in Korea, blijkt.
Wat is je favoriete scène?
Dat is op het moment dat Liam Neeson met die mooie kaakpartij van hem zegt dat ze nu gaan aanvallen.
I am Douglas MacArthur. I win wars.
Dat de troepen aan land moeten komen. Hij kijkt ook echt van, ik ben een stoere kerel, ik doe dat allemaal zelf. Maar goed, zijn soldaten deden dat natuurlijk. Dat is wel een hele mooie scène. Ziet er ook indrukwekkend gefilmd uit. Incheon is een uurtje afstand van Seoul. Minder nog eigenlijk. Dus binnen de kortste keren was Seoul weer in handen overgegaan. Van de Amerikanen, van de Zuid-Koreanen. En dat was zo'n enorme klap voor het Noord-Koreaanse leger dat MacArthur in één keer kon doorstomen naar Noord-Korea, naar Pyongyang. Dat is ook waarom onderzoekers die de Koreaanse oorlog of überhaupt Noord-Korea voor 1953 onderzoeken, naar Amerika gaan. Want al die archieven zijn toen meegenomen door het Amerikaanse leger. Helemaal doorgestoomd naar de Yalu-rivier, dat is de grens tussen Noord-Korea en China. Dat is het moment geweest waarop MacArthur zei tegen zijn president Truman: laat mij nou alsjeblieft China bombarderen met kernbommen, want daar krijgen we later last mee. We kunnen het beter nu afmaken.
Zo.
Dat is hem niet gelukt. Het is een enorme test geweest voor de Amerikaanse democratie, want MacArthur is toen ontslagen op een gegeven moment en vervangen door een andere opperbevelhebber. En dat heeft hij geaccepteerd. Het heeft ook het militaire establishment geaccepteerd. Maar in ieder geval, op weg daar naartoe, naar de Yalu, werd het China duidelijk dat dit niet goed ging aflopen voor Noord-Korea en wellicht ook niet voor China. En dat is het moment geweest dat Mao op dat moment blijkbaar van plan zijnde om Taiwan binnen te vallen, daarvan heeft afgezien en in plaats daarvan 1 miljoen soldaten richting Noord-Korea heeft gestuurd. En op dat moment, en dat is op het moment ook geweest dat het VN-leger weer werd teruggedrongen, eigenlijk langs de 38e breedtegraad. En een meer duurzame, maar wel nog steeds bloedige padstelling weer ontstond tussen de twee legers.
Uiteindelijk kwam er geen winnaar, wel een wapenstilstand.
Ja.
En die werd op 27 juli 1953 bereikt.
Ja.
Wat ging daaraan vooraf?
Nou, heel veel onderhandelingen in Genève, in Panmunjom, het dorpje waar nu ook de Zuid-Koreaanse en Noord-Koreaanse leider elkaar weer hebben ontmoet. En het was extreem ingewikkeld. Niemand vertrouwde elkaar. Uiteindelijk is het verdrag gesloten tussen voornamelijk natuurlijk de Chinezen en de Amerikanen. Die moesten overeenkomsten weten te sluiten en het eens met elkaar worden. Het heeft nog heel veel, een van de dingen die bijvoorbeeld gebeurd is. Wat mensen vaak denken is dat Noord-Koreanen, dat die oorspronkelijk uit Noord-Korea komen en Zuid-Koreanen uit Zuid-Korea. En dat is niet zo. Want na 1945, en zeker toen het land werd opgedeeld, was er nog vrij verkeer mogelijk. Dus heel veel mensen die links georiënteerd waren, gingen naar Noord-Korea. En die rechts georiënteerd waren, of die land hadden, die gingen naar het zuiden. Na de oorlog waren er veel krijgsgevangenen aan beide kanten. En die uiteindelijk wilden die niet terug naar het andere land. Die waren vaak gedwongen om dienst te nemen. En die zijn bijvoorbeeld in Zweden of Zwitserland terechtgekomen. Dus om dat soort dingen eigenlijk allemaal uit te zoeken en daar een overeenkomst over te bereiken, dat heeft heel lang geduurd.
Er zijn films over gemaakt. Je noemde net Liam Neeson.
Ja.
Maar ondanks dat feit is het geen bekende oorlog. Hoe komt dat?
Nee, het is heel raar eigenlijk. Het is wel te verklaren, maar er is ook een Nederlandse film over gemaakt. Field of Honor. Met Ron Brandsteder. Meer zeg ik er niet over.
De naam die je niet wist dat zou komen. Ron Brandsteder?
Ron Brandsteder. Ja. Als dokter Bernard in Korea.
Niet.
Maakt u zich niet zoveel zorgen. Net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen. En de zuster blijft bij hem.
Wat was zijn rol? Wat speelde hij?
Hij speelde een sergeant, geloof ik. Ga de film kijken. Ik heb hem geprobeerd te vergeten toen ik hem had gezien.
Er is ook niets bijzonders nu, maar het is beter dat hij rust.
Maar een Nederlandse film met een Engelse film, titel?
Met
een Engelse
titel, Amerikaans, ja, ten dele. Een Amerikaanse hoofdrolspeler die toen in Tour of Duty ook zat. De bekende Vietnamoorlogfilm. En dat is precies het probleem voor Amerika. Amerika had natuurlijk net de Tweede Wereldoorlog gehad. De Koude Oorlog begon. De hele heftige en bloedige Koreaoorlog heeft 3 jaar geduurd. Maar daarna kwam de Vietnamoorlog, die wel 10 jaar duurde. En die veel meer onze verbeelding ook heeft kunnen bezighouden. Ook al omdat er gewoon veel beter verslag werd gedaan over Vietnam. Iedereen ziet die beelden meteen voor zich. Over Korea werd dat niet gedaan.
Waarom niet?
Censuur. Ook omdat men niet wilde dat het volk wist hoeveel Amerikaanse jongens er daar dood gingen. Het waren er nogal wat, elke dag weer. Dus er werd veel slechter verslag over gedaan. En zelfs een serie als MASH, natuurlijk een van de populairste Amerikaanse comedy-series, die gaat over Korea, zo'n mobiel veldhospitaal.
Dokter Bernard.
Dokter Bernard weer. Maar je wilt het aantal mensen de kost niet geven, die denken dat het in Vietnam zich afspeelt. Terwijl het echt over de Koreaoorlog gaat. En je ook af en toe ook echt gastrollen hebt van acteurs die Koreaans moeten zijn, die dat niet zijn. Die opeens dan Japans blijken te spreken. Maar goed, waaronder trouwens, even een feitje wat helemaal compleet overbodig is om te weten. Mr. Miyagi uit de Karate Kid films speelt daar een Koreaan in.
Wax on, wax off.
Ja, ja, dat was het.
Oké. <Okay. laughs>
En op die noot, dus het was echt een vergeten oorlog. Het was een hele bloedige oorlog, misschien wel de bloedigste. Het was een hele koude oorlog. Korea is het extreem koud en er werd in de winter gewoon doorgevochten. Alleen in Noord-Korea hebben ze er een positieve draai aan weten te geven. De grote vaderlandse bevrijdingsoorlog die in een grote overwinning voor Kim Il-sung is geëindigd.
Voordat we naar het populairste gedeelte van de podcast gaan, Breukers kooktip, eerst een tip van de partners van deze podcast. Wil je op de hoogte blijven van evenementen en onderzoeken over Azië? Check dan de website van Leiden Asia Center en schrijf je in op hun nieuwsbrief. En wil je alles weten over Europese politiek? Luister dan naar de podcast Café Europa, te vinden op haagscollege.nl, Spotify of je favoriete podcast-app. Bindende luistertip nog steeds van Remco,
ja, absoluut,
en mij.
Ja.
Keihard Koreaans kokerellen dan, Remco. Koken met Breuker. Wat ga je voor ons maken dit keer?
Ja, dit keer iets echt een heel traditioneel, heel oud gerecht al. Maar wat wel allemaal allerlei moderne incarnaties ook heeft. En wat je in de zomer, en die komt er toch al heel snel aan, in Korea ook heel erg nodig hebt. Een heel erg verkoelend gerecht, patbingsu.
Wat is het?
Letterlijk betekent het zoete rode bonenpasta schaafijs. En dat is eigenlijk ook het hele recept.
Dus schaafijs.
Ja, of je maakt schaafijs.
Hoe maak je schaafijs?
Heel veel ijsblokjes in de blender gooien.
That's it.
Ja, en dan een blender tot je schaafijs hebt.
En dan gooi je er wat bonen doorheen.
Zoete rode bonenpasta. Hoeft niet. Je kan er ook gewoon van alles doorheen gooien wat zoetig is en fruitachtig. Dus meloen of kiwi of banaan zelfs.
Maar die zoete rode bonenpasta is wat het typisch Koreaans maakt.
Wat gecondenseerde melk. En dan ben je er wel. Het is heerlijk. Het verkoelt ontzettend, want je zit eigenlijk voornamelijk ijs te eten.
Het is bonen met melk gepureerd?
Nou, klinkt het weer opeens helemaal niet lekker.
Nee, ja. Nee, man. Dat je zegt zoete gecondenseerde melk. En bonen? Zit er nog iets pittigs in?
Nee. Het is echt een zoet gerecht. Het is een soort nagerecht eerder. Maar het is dus heel veel schaafijs. En wat ook heel lekker is, is balletjes rijstcake. Die mochi in Japans of tok in Koreaans, die kun je ook vaak in een toko kopen. En dat bij elkaar, het is echt een heerlijke combinatie. En als je aan het oververhitten bent, en dat zal gebeuren in Korea in de zomer, maar ook als je niet in Korea bent, dit is perfect. Want eigenlijk het grootste deel is gewoon eigenlijk ijs.
We hebben het recept voor jullie op de site van haagscollege.nl. Dit was hem alweer. De 11e aflevering van K-Pot. Waar wil jij nou meer over weten? Welk Koreaanse gerecht wil jij graag een keertje zelf maken? Trek ons aan ons jasje op Twitter bijvoorbeeld. @AnnetteVanSoest en @Koreo in Leiden. En geef ons gerust 5 sterren. Dan kunnen anderen deze podcast ook makkelijk vinden. Of laat gewoon weten wat je ervan vindt. Dat stellen we zeer op prijs. En daarom gaan we nu naar Remco's favoriete moment van de podcast. De recensies.
Zeker, ik ben er helemaal klaar voor. Bastiaan Remkes zegt: interessante podcast van, met en door Remco Breuker en Annette van Soest over Korea. En voeg daar nog aan toe, overal te luisteren, ook onder de douche. Luisteraar Martine Kam luisterde niet onder de douche, maar tijdens een schilderklus. Ze luisterde 4 afleveringen van K-Pot en vond het wel een leerzaam dagje zo. Nou, leuk om te horen, Martine.
Waar luister jij trouwens podcast?
Ja, eigenlijk overal. Ja, op de fiets, in de sportschool. Op weg ergens naartoe. Ik luister veel podcasts.
Het volgende.
Ja, Imke van Gardingen zegt dat K-Pot de beste podcast van dit moment is. Dank, daar zijn wij het volmondig mee eens, toch Annette?
Ja. En het komt van Imke van Gardingen, dus ik zou niet anders durven zeggen.
Nee, zeker, ik ook niet. Luisteraar Bad Sterino schreef: een uur per aflevering zou nog beter zijn. Ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.
Ja, ik ook. Ja. En nog wat vaker misschien ook nog, hè?
En nog wat vaker misschien ook nog, ja. Wil je dat nou mogelijk maken, neem even contact met ons op. Trouwe luisteraar Bart vroeg om meer, veel meer K-Pot. De verdieping, analyse en verrassing zijn complimenten.
Dank je wel, Bart. En dank je wel aan alle partners van deze podcast. Leiden Asia Center en Perscentrum Nieuwspoort. De K-pop muziek aan het begin en het eind is van BTS, speciale shout-out naar stagiaire Puk Wagenmaker en Haags College eindbaas Freek Ewals. Dit was K-Pot, de maandelijkse Korea-podcast van het Haags College. Tot de volgende! Is dit nou weer een andere dan dat je normaal doet?
Ja, ik zei heel wat anders. Ik wens iedereen een fijne vakantie. Een fijne zomervakantie.